Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hallo dames en heren en leuk dat jullie weer kijken en of luisteren naar een nieuwe Knolcast. Mijn naam is Milan Knol en vandaag heb ik weer een hele leuke gast voor jullie. Je kan natuurlijk de podcast kijken op YouTube. Milan Knol 2 is het kanaal waar de Knolcast altijd op komt. En op Spotify natuurlijk onder de naam Knolcast. Fijn dat je er weer bent. Trouwens, mocht je luisteren en een vaste luisteraar zijn, ik waardeer het dat je even wat sterretjes achterlaat en even zegt, hey, dit is een leuke podcast. Of, hey, dit is een stomme podcast. Mag ook. Jouw mening, die telt. Dus, dankjewel daarvoor. Laten we beginnen met meteen de gast. We hebben een vrouwelijke gast wederom weer. De vorige keer ook en nu ook. Maar nu, voor mij een wat meer specialere vrouwelijke gast. Want het is onofficieel mijn schoonzusje. Hallo Miron.
Hallo.
Zoals ik bij elke gast even doe, jij mag jezelf voorstellen. Je krijgt van mij 30 seconden de tijd om te zeggen van wie ben je, wat doe je, waar kunnen mensen je van kennen, wat vind je leuk om te doen.
Oh jeetje.
Hoe groot was je rol gisteren?
Oh, hier had ik me even moeten voorbereiden, maar oké, is goed.
Verzin dat, 30 seconden.
Oké, nou, ik ben Miron, ik ben 26 jaar. De meeste mensen kennen me omdat ik de vriendin ben van Enzo Knol. Maar daarnaast hou ik heel veel van sporten en heb ik mijn eigen kledinglijn en dat heet KP Active. En verder upload ik ook video's op YouTube, workout video's.
Je hoeft niet snel hoor, je hoeft niet snel.
Maar 30 seconden, ja, zijn weinig. Nee.
Het is hypothetische 30 seconden.
Oh, oké. Okay.
Dus het is meer gewoon, hè, stel jezelf even voor. Je hebt korte tijd, maar niet...
Ja, ik ben heel competitief, dus dan wil ik ook gewoon in mijn hoofd die 30 seconden timer zie ik al, hè.
Ja.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Dat klopt inderdaad. Jij bent heel competitief. Leuk dat je dat zegt. Want jij, voordat jij zeg maar in het leven kwam van mijn broertje Enzo, jij hebt een relatie met Enzo. En dus ben je wat meer in de familie Knol. Maar ook ben je dan wat meer op beeld. Mm-hmm. Dus ineens allemaal aandacht. Maar ik wil eigenlijk een beetje terug daarnaar. En iets daarvoor. Want jij zegt competitief. En ik weet natuurlijk al best wel veel over jou. Mm-hmm. Luisteraars misschien ook wel. Maar jij bent heel competitief, omdat...
Omdat ik altijd topsport gedaan heb.
Ja, maar wat heb je gedaan?
Ik zat echt te denken voordat ik hierheen ging, van waar gaat Milan het over hebben? Want hij kent mij al. Waar gaan we een gesprek over hebben?
Ja.
Maar nu snap ik het.
Nou, ja, ik zeg altijd, wat ik altijd doe met gasten, mm-hmm. Jij leidt het gesprek.
Oh, ik stuur het.
Ja, okay. Jij zegt nu net competitief. Dan denk ik, dat is een woordje die ik wil hebben.
Ja, precies.
Dus vertel, competitief. Oké, okay.
Ja, nee, ik heb altijd schaatsen gedaan op redelijk hoog niveau. Mm-hmm. Dus ja, topsport. En daar ben ik mee begonnen toen ik echt iets van 11 was, 10, 11. En daar ben ik vlak...
Hoe ben je begonnen? Want dat vind ik wel interessant. Heb je een video gezien van Rintje Ritsma of Sven Kramer? Of...
Nee, ja, mijn moeder en mijn vader keken wel altijd schaatsen. Dus ik werd wel een beetje beïnvloed natuurlijk thuis. Mm-hmm. Maar ik deed altijd handbal. Dit is wel echt een goed verhaal eigenlijk, want ik deed altijd handbal.
Ja.
En ik speelde altijd twee klassen hoger. Dus ik speelde bij oudere meiden. En op een gegeven moment hadden ze bij mijn klasse te weinig spelers. En de enige logische reden was, ja, dan moeten we Miron terugzetten. Want de rest kunnen we niet twee klassen terugzetten of twee leeftijden terugzetten. Dus toen was ik natuurlijk helemaal verdrietig. Want ik had echt het idee dat die klasse geen bal kon vangen. Dus toen zei ik, oké, dan ga ik stoppen. Dat wou ik niet. Ik
dacht, omdat ze te slecht waren?
Ja, dat vond ik.
Ja, omdat
dat
ze
eigenlijk ook al was het mijn eigen leeftijd, maar ik vond dat gewoon niet leuk. Ja. Dus toen zei ik van, nou, dan ga ik stoppen. En toen was het echt een beetje zo'n periode van, ja, wat ga ik dan doen voor sport? Dus eigenlijk begon ik te laat met schaatsen. Want de meeste kinderen beginnen echt gewoon met 7, 8 of zo met hun sport. Mm. En ik was pas 11 of zo. Dus dat is best laat. En toen, ik weet niet, ik ging altijd wel op natuurijs schaatsen met mijn vader. En dat vond ik altijd heel leuk. En mijn vader schaatste 1 keer in de week, maar boeide me eigenlijk niet zoveel.
Oh, jouw vader was al een wekelijkse, want dat is ook niet iets wat je wekelijks doet.
Nee, ja, ja, die ging echt gewoon naar de ijsbaan toe. Maar dan ging niet heel vaak mee of zo. Uh-huh. En toen uiteindelijk dacht ik, ja, wat voor sport vind ik dan leuk? Dus eigenlijk ook helemaal niet beïnvloed door mijn vader. Maar toen dacht ik, hey, schaatsen vind ik eigenlijk altijd als het winter is, vind ik dat best wel leuk.
Ja.
En toen zei ik tegen mijn vader, ik wil eigenlijk wel gewoon proberen te gaan schaatsen. Ja, en toen ging het echt super snel.
Maar sprong hij een gat in de lucht? Of dacht hij van, nou leuk, ik ga het net zoals nu ik doe 1 keer per week meenemen? Of?
Nou, ja, dat kan ik me eigenlijk niet echt herinneren. Mijn vader is sowieso niet heel uitbundig met dat soort dingen. Ik denk dat hij het wel heel leuk vond, maar hij heeft me nooit gepusht. Wat ik heel bijzonder vind, omdat ja, op een gegeven moment moest hij 5, 6 keer in de week met mij naar een ijsbaan toe of helemaal naar, weet ik veel, Den Haag voor wedstrijden en dingen.
Ja.
Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik een hele competitieve vader had of zo.
Het was meer jij die zelf competitief gedreven was.
Ja, klopt.
Ja. En vanaf welk moment ben je dan, hoe word je dan ineens zo'n topsporter dan? Want ik heb echt geen idee hoe dat gaat. Ik bedoel, met voetbal word je gescout.
Klopt.
Met schaatsen word je gescout?
Ja, met schaatsen ook wel een beetje. Want ik schaatsde eerst altijd in Assen.
Ja.
Dat is wel echt superleuk, want jullie komen uit Assen. En ik was ook altijd in Assen. Dus Enzo en ik zijn elkaar ook altijd een beetje achteraan gelopen, zeg maar.
Misgelopen dan, toch?
Ja, maar ik ben een beetje achter hem soort van aangelopen. Want hij is natuurlijk 4 jaar ouder. Dus op het moment dat jullie soort van doorbraken of zo, schaatste ik nog lekker in Assen.
Ja, oké. Okay. Ja, toen ik 20 was.
Ja, nee, dat schiet.
Enzo, toen was jij 6. Nee, Enzo was dan 19. Toen was jij 15.
Oh nee, dan was ik 15. Dan schaatste ik al in Groningen. Ja, ja nee, oké. Okay. Maar meer het idee.
Sorry
van,
dat ik. Ja, nee, dat maar. Best nu.
Nee, normaal niet. Ik bedoel, jullie waren veel in Assen. Ik was alleen in Assen om te schaatsen. Want verder had ik helemaal niks met Assen.
Want je woonde ook niet in Assen?
Nee.
Je woonde in?
In Borger.
Oké. Okay,
dat is echt 20 minuutjes vanaf Assen.
Dat is een dorpje. Is
dichtbij.
Volgens mij wonen daar nog geen 100 mensen.
Wat zeg jij?
Ja, zeg het maar.
Borger heeft gewoon een winkelcentrum hoor. Die heeft gewoon een Hema en Albert Heijn.
Sorry,
en
300 mensen.
Nee, volgens mij is van 4500.
Oké.
Niet heel veel.
Gezellig dorpje.
Ja, zeker.
Ja.
Maar toen begon ik met schaatsen dus toen ik 10, 11 was. En eigenlijk ging het toen heel snel, want toen reed ik in Assen, dus best wel wat baanrecords, terwijl ik echt nog maar net kwam kijken. En dan heb je een soort van Nederlands kampioenschappen en dat soort dingen voor pupillen is dat dan.
Mm-hmm.
En volgens mij werd ik toen ook echt wel iets van 4e of 3e of zo, terwijl ik net begonnen was met schaatsen. Dus toen was het echt zo van, wow, waar komt zij ineens vandaan?
Ja, was je verbaasd van jezelf ook?
Ja, ook. Die eerste paar jaar was echt bizar. Omdat ik vond schaatsen heel leuk en natuurlijk, ik ben competitief. Alleen, ik moest nog heel veel leren voor mijn gevoel. Dus dat was meer gewoon van, hoe kan ik nu al zo goed zijn?
Ja, of wat als je die 3 jaar eerder was begonnen?
Ja, misschien wel.
Als je op 8e was begonnen.
Ja.
Als je vader je nou daarop had gezet in plaats van op handbal.
Ja, echt,
of je moeder.
Ja.
Ik weet niet, wie was jouw vader dan een soort van jouw mentor in dat schaatsen?
Ja, sowieso. Ja, mijn vader ging wel vaker mee ook naar wedstrijden dan mijn moeder. Mijn moeder was er ook bijna altijd wel. Maar ja, wedstrijden, mijn moeder was wel mee. Maar trainingen in Assen was altijd pap en ik, zeg maar. Met z'n tweeën.
Ja, maar je moeder stond altijd, als ze kon supporten, was ze er.
Ja, sowieso.
Ja, en nog steeds?
Ja, sowieso.
Zijn je ouders heel supportive? Ook van een beetje wat je nu doet? Want ik bedoel, als je van een, zeg maar, een schaats, een soort van semi-carrière. Mm-hmm. Of is het wel een carrière? Ik wil niet lullig zijn, maar is het een carrière die je hebt gehad? Of?
Nee, want ik heb er nooit geld mee verdiend.
Okay.
Ja, natuurlijk wel sponsoren. Dus wel sponsoren die dan bijvoorbeeld je materiaal of je pak of je kleding en dat soort dingen betalen. Of trainingskampen.
Dan heb je het gemaakt, vind ik.
Ja, is dat zo?
Ja, vind ik wel. Maar stel, je bent een voetballer en je krijgt ineens, kijk, betaald voetbal, hè, als je een paar honderd euro krijgt per maand, dat heb je ook op sommige clubs. Maar als jij je hele kleren gesponsord krijgt en je schoenen en je weet ik het, dan ben jij een serieuze speler. Toch, vind ik.
Ja, op zich wel. Alleen als je dan kijkt hoeveel tijd je eraan kwijt bent en hoe vaak je, zeg maar, op en neer naar de ijsbaan moet, dan
maak je verlies. Ja, okay, ja, nee, dat snap ik. Ja.
Dus uiteindelijk toen ik ook met Enzo kwam, toen was Enzo ook echt van die eerlijke vragen aan stellen. Zo van, waarom doe je dit? Waarom train je 10 keer in de week en verdien je er eigenlijk niks mee? Alleen maar een soort van voldoening haal je eruit, maar verder niet echt een carrière of zo.
Ja, waarom maak je jezelf gelukkig, maar leid je verlies? Dat mag niet
nee,
hier.
Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Hier als je met mij bent, dan...
Je moet geen geluk hebben en veel geld, punt.
Ja, precies.
Nee, dat is natuurlijk een geintje.
Nee, dat was een grapje. Maar nee, ik weet niet. Dat was toen wel, en ze was wel een van de eerste, omdat ik echt in een bubbel leefde. Zeg maar, als je topsporter bent, dan leef je wel echt soort van alleen maar met topsportvrienden die hetzelfde doen en die niet heel snel gaan vragen van... Ja, maar waarom doe je dit? Iedereen snap je wel, soort van.
Ja, maar het is ook een niche, denk ik, waar je in zit. Want schaatsen is niet echt... Ik bedoel, in Nederland is het heel bekend. Ja. Maar was niet vorige week de schaatsen...
Vorige week was de
Triple Man. Triple Man? Ja, die heb ik gekeken. 3 mannen achter elkaar aan het schaatsen.
Oh, je bedoelt teamsprint?
Weet ik, heet dat zo, teamsprint?
Ja.
Ja, ik probeer...
Of ploegachtervolging?
Dat denk ik. Ja, het waren 3 mannen die dan elkaar bij hun kont vastpakken. En ja. Dan...
Ging er tussendoor eentje af of bleven ze elke keer met z'n drieën?
Dus bleven met z'n drieën.
Dan is ploegachtervolging.
Oké, okay, dat. En dat heb ik gekeken. En toen Nederland was ook, maar Nederland was niet super goed. Japan deed mee. Toen dacht ik, wow, Japan is super goed. Hoe kan dat? Ze hebben niet eens ijs daar. Sick. Ja. Hebben ze wel ijs?
Ja.
Hebben ze ijs in Japan?
Ja, tuurlijk.
Oh, niks te zeggen.
Je kan ook snowboarden. Je kan ook snowboarden in Japan. Ik ben nog nooit in Japan geweest. We gaan in januari naar Japan, hè?
Oh, leuk.
Ja, maar niet om te schaatsen. Maar je kan daar wel schaatsen. Ja, maar nee, cool. Inderdaad. Schaatsen is in Nederland heel groot, maar wereldwijd niet echt.
Nee, dus ik snap ik wel dan.
Ik hoorde trouwens afgelopen week, dat vond ik echt bijzonder, dat wist ik dus nooit. Om een Olympische sport te zijn, moet de sport beoefend worden in meer dan 30 landen. Maar met schaatsen is dat helemaal niet zo. Dus ze zijn nu een soort van aan het discussiëren of schaatsen wel Olympisch mag blijven.
Oh.
Terwijl in Nederland leeft schaatsen zo erg op de Olympische Spelen. Want wij halen de meeste medailles met schaatsen.
Ja, klopt.
Dus dat zou voor Nederland wel echt erg zijn als dat ooit geschrapt wordt van de Olympische Spelen.
Dan zouden we ineens iets anders moeten gaan doen.
Ja.
Maar wat? waarom? Want meer dan 30 landen zeg je...
Ja, dat hoorde ik, hè. Ik heb niet de facts gecheckt.
Nee, oké. Misschien kan de editor het nu even facts checken. Maar Jeu de Boel.
Ja.
Hè? Dat balletje gooien wat wij altijd op vakantie doen. Dat jullie doen dat ook wel op vakantie.
Is niet Olympisch, denk ik, toch?
Is niet Olympisch, nee. Maar er zijn toch al meer landen die dat doen.
Ja, ik weet het niet. Dat er zitten sowieso dan weer regels aan met competities die je dan moet houden. En dan weer, denk ik, Nederlandse kampioenschappen moeten dan gehouden worden. Ja, dat is met Jeu de Boel ook wel natuurlijk.
Ja, heb je ook gewoon een NK en heb je ook een WK. Ja, maar ik heb geen idee.
Nee, ik weet
niet waar ze op het baseren dan.
Nee.
Maar goed, toen dus en dan maak je ineens een switch. En dat heb ik het eigenlijk nooit met jou ook over gehad. En ik denk ook nooit een video van gezien. Maar hoe is dan ineens die switch? Want je zei net al heel mooi van... Hè, en ze was allemaal vragen aan het stellen. En ik ging een beetje... Hij probeerde een beetje die bubbel te prikken van... Er is meer dan alleen schaatsen en dan alleen topsport. En ik denk niet eens dat het verlies draaien per se een grote factor was. Maar meer van, denk aan je toekomst. Want op een gegeven moment, als je schaatst, je hebt een bepaalde leeftijd. Net zoals met profvoetballer of whatever. Hè, en dan moet je nog weten van, wat ga je daarna doen? Of een soort van aanvoelen.
Klopt.
Dus ik denk dat hij op die manier bezig was met jou praten en vragen stellen van... Wat ga je nog meer doen dan?
Ja, toch? Klopt. Ja, nee, zeker. Ja.
Voelde dat niet beledigend?
Nee, ook wel een soort van opluchting of zo. Want ik wist eigenlijk wel een beetje mijn laatste jaren... dat het wel echt erop of eronder moest zijn, zeg maar. Dus ik wist wel van nu moet het wel echt gebeuren... want anders dan gaat het niet meer gebeuren.
Oké.
Dus op zich was het wel fijn om een soort van... frisse gedachtegang te hebben of zo, dat je dacht van ja, nu heb je wel andere gesprekken dan dat je met je trainer hebt of zo. Want ik had wel gesprekken met mijn trainer natuurlijk van ja, hoe zie je het voor je? Wat zijn je doelen voor volgend jaar? Wat wil je? Mm-hmm. Maar tegen een trainer ga je nooit, ja, dat zou wel moeten, maar ga je nooit echt 100% eerlijk zijn of zo. Je wil eigenlijk wel een soort van tevreden stellen en denken van ja, ik schaats is mijn leven, ik ga er 100% voor, dit is wat ik wil. Tenminste, zo voelde ik. Ik had wel altijd een beetje het gevoel dat de trainer wel echt flink boven mij stond dan ikzelf.
Hoe oud was je dan met zo'n soort gesprek?
Ja, dat begon echt vanaf mijn 13e al. En toen, ik werd dus gescout in Groningen door een academie, schaatsacademie heette dat.
Ja.
En daar ging ik toen ook naar school en schaatsen. En eigenlijk had je dan elke 3 weken wel evaluaties met trainers. En dat ze dan gingen vragen van, Hoe vond je het gaan? Wat zijn je verbeterpunten?
Hoe oud was je toen met dat gesprek dat je dat gevoel had van hè, die trainer is daarboven? En ik wil eigenlijk, twijfel ik nu, want ik heb gesprek gehad met Enzo. En,
toen was ik, even kijken, ik ben nu 5 jaar geleden of zo gestopt. 4, 5 jaar geleden, dus toen was ik 21, 22.
Oh ja, ja, en dat is een beetje het keerpunt, 20 jaar, 21, dat je echt richting...
Ja, ik was altijd nog wel super gemotiveerd, want ik had wel het gevoel dat ik het kon halen, want anders ga je ook niet door, zeg maar. En in trainingen liet ik het ook altijd wel zien. Ik was meer iemand die zeg maar hard reed in de trainingen dan in de wedstrijd. En dat was wel super frustrerend. Want eigenlijk wist je van, oké, ik kan dit rondje rijden. Ik kan deze opening openen, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat bij elkaar opgeteld, rij ik ongeveer dit.
Ja.
Maar in de wedstrijd gebeurde dat nooit. Want ik had gewoon te veel spanning in mijn lichaam. En ik legde mezelf te hoge druk op tijdens een wedstrijd.
Je wil het per se goed doen.
Ja, ja, ja. Heel perfectionistisch, denk ik.
Maar voor jezelf, denk ik.
Ja, sowieso. Sowieso. Ja. Ik heb ook echt vanaf mijn 14 tot mijn 18 of zo echt gewoon 1 keer in de 3 weken met een sportpsycholoog gepraat. Puur omdat ik zo'n faalangst had en gewoon zoveel spanning in mijn lichaam had. En gewoon tijdens training ging alles goed. En dan als ik moest rijden, dan dacht iedereen ook, wat doe je? Je schaatst ook anders, veel meer gespannen en zo. Ja, die hele spanning sloeg gewoon op mijn techniek eigenlijk.
En toen kwam het keerpunt. Als in, hè, dan maak je een soort van beslissing, je wordt verliefd, ja. Je wil verder, je gaat andere dingen ervaren, denk ik. Mm-hmm. Niet in de verliefdheid per se hoor, maar ik bedoel gewoon hè, ook met, nou het schaatsen kan je misschien minder doen, wil je misschien minder doen. En dan ineens kom je in een soort vlog, vlogtornado.
Ja.
Met mensen en aandacht en loop je ineens naast iemand die overal wordt aangesproken, herkend. En
ja.
Hoe ging dat? Hoe was dat voor jou de allereerste keer of iets wat je kan herinneren, wat je is bijgebleven?
Ik ben wel heel dankbaar dat Enzo en ik eerst echt super rustig aangedaan hebben. Dus we hebben eerst echt bijna een jaar achter de schermen en niet in de vlog, zeg maar, gedate, soort van.
Ja.
En daar was ik wel heel blij mee, want uiteindelijk toen het wel bekend was, merkte ik pas echt hoe zo'n chaos het was. Maar een van de eerste keren, ik weet dat eigenlijk. Ja,
dat je bijvoorbeeld, stel, het is vast wel een keer gebeurd dat je dan met Enzo liep en dat je eigenlijk nog niet echt, zeg maar, je was wel aan het daten al, maar er was nog niet iets bekend.
Klopt.
En ineens werd hij aangesproken. Hey man, mag op de foto?
Ja, maar Enzo en ik deden dat eigenlijk niet zoveel. Echt naar buiten of zo. Omdat iedereen natuurlijk wel wist, hij is single. Hij is nu een beetje, ik weet niet, er lag meer een loop op of zo van wie gaat zijn nieuwe vriendin zijn. Dus eigenlijk gingen we meestal gewoon thuis chillen of zo. Tuurlijk gingen we wel eens over straat en dan gebeurde dat wel eens. Maar dan was ik juist gewoon lekker op de achtergrond en dan...
Ja. Ja, maar zo'n moment zoek ik.
Ja.
Hoe was die eerste keer of
ja, tuurlijk,
of
supergek. Want je beseft je in één keer van, wow. Iedereen kent hem.
Ja, want je kent hem daarvoor helemaal nog niet.
Tuurlijk wel.
Ofwel, je kent hem wel.
Ik ken Enzo wel, ja. En jou ook.
Ja.
Want mijn beste vriendin op de middelbare school was echt ziek fan van jou.
Okay.
Dat heb ik jou wel verteld.
Dat weet ik niet meer.
Jawel, ik heb jou een foto laten zien. Ze was naar zo'n optreden van jou geweest in Assen. Had je zo'n Dit is Milan hemdje aan. En daar was zij bij.
Ik weet het weer. Zij had ook nog dat t-shirtje, dat
polootje.
Hemdje,
of polo, ja, zoiets. Ja, dus ik kende jou ook. En ik heb heus wel eens video's van Enzo gekeken. Maar het was niet zo dat ik elke dag om 4 uur klaar zat om een vlog te kijken.
Nee, oké.
Maar ja, iedereen kent Enzo toch. De mensen van onze leeftijd kent iedereen Enzo.
Ja, vind ik altijd zo gek om te zeggen of zo. Maar ja, veel wel, zou ik zeggen. Ja, of in ieder geval de naam. En niet per se dat ze dan een video hebben gezien, maar in ieder geval de naam dan of zo.
Ja, nee, precies.
Tenminste, hoop ik voor Enzo, want ik bedoel, hè, ik gun het hem.
Ja.
Maar wat er dan gebeurde was, jij ging gewoon een beetje op de achtergrond. En dan daarna dacht je van, ik sluit weer aan wanneer ze weg zijn of
ja,
zo,
precies.
Bij Enzo.
Ja, klopt.
Want wat was je eerste uitstapje dan? Want ik bedoel, als je alleen maar thuis heen en weer zit te chillen.
Ja, eerst heel vaak gewoon McDrive of zo. Dus dan boeide het niet. We waren niet echt uitstappen, want we bleven gewoon in de auto.
Ja.
Maar echt ons allereerste uitstapje was toen naar Frankrijk, naar Open Oma. En dat was wel echt superleuk. Maar ja, daar word je niet herkend. Want er was buiten de vakanties om en er was in Zuid-Frankrijk. En er was geen enkele Nederlander onder de 50, zeg maar. Dus daar was het helemaal prima. Toen had ik het eigenlijk niet echt door.
Ja, dus toen kon je voor het eerst hand in hand lopen
echt
buiten.
Precies.
En ook nog een mooi weer.
Ja.
Mooi, oh, oké.
Ja, dus dat was wel echt superleuk. En ja, op een gegeven moment was het wel heel gek om dan met Enzo bijvoorbeeld naar een ijsbaan of zo te gaan. Want daar kende iedereen mij.
Oh ja,
en dan
was
van, huh, zij samen, hoe kan dit? En zo, dat was wel echt gek.
Ja.
Dus toen ging het ook wel snel. Toen Enzo uiteindelijk mee ging doen aan het schaatsprogramma en ik hem schaatstraining ging geven, dat was uiteindelijk natuurlijk ook wat mensen dachten dat ik zijn schaatstrainer was. Maar wij kenden elkaar al.
Ja, ja.
Toen ging het eigenlijk zo van, huh. En iedereen in de schaatswereld die dacht ook van, dit klopt niet.
Ja, ja, ja. Tenminste de mensen die jou kenden.
Die mij
van
kenden,
de
ja, precies.
Ja, ja.
Dus ja, nee, toen uiteindelijk ging het heel snel en was het wel duidelijk van, nee, oké, zij zijn wel meer dan schaatstrainer en pupil.
Ja, klopt. Ja. Maar Enzo, dat vond ik toen wel mooi om te zien en ook achter de schermen met Enzo over gepraat. Hij was wel oprecht geïnteresseerd in de sport,
ja.
Maar dat kwam eigenlijk door jou.
Ja,
door
klopt.
Jouw enthousiasme.
Klopt. Ja.
Enzo die kan heel erg, en dat is uit mijn persoonlijke ervaring, als jij uit enthousiasme iets vertelt over jouw hobby, of dat nou postzegels verzamelen is, of nou, zoals ik mieren onderhouden in formicariums, of wat dan ook, als je het enthousiast tegen Enzo vertelt, dan wordt hij ook gevoed
klopt.
Door dat enthousiasme.
Klopt,
en
ja.
dat zag je heel erg terug in die vlog met dat schaatsen.
Ja.
Dus hij nam het wel serieus.
Hij nam
mij.
Het super serieus. Maar ik ook ja. hoor. Want ik had zoiets van, als je dan nu meedoet, dan moet je ook gewoon eigenlijk winnen.
Ja, ja.
En zo is Enzo ook. Dus toen staken we elkaar daar heel erg mee aan.
Ja.
Maar hij leert ook heel snel. Ik heb nog nooit, voordat ik Enzo leerde kennen, ik denk vanaf mijn 16e gaf ik echt wekelijks schaatstraining aan kinderen.
Mm-hmm.
En ik heb nog nooit iemand gehad die zo snel schaatsen leerde als Enzo.
Oké, slijmbal.
Nee, maar okay. dat is echt. Dat is, okay, ik heb echt okay. nog de eerste filmpjes dat ik met hem ging schaatsen. Toen schaatsen hij op van die hoge noren, die zeg maar je enkels, dan zitten je enkels vast.
Ja, ja.
En ik denk dat we 10 keer samen geschaatst hebben. En toen kon hij gewoon makkelijk op klap schaatsen. Schaatsen in de hoeken en dingen. Nou, dat gaat echt bijna niemand lukken binnen 10 trainingen, hoor.
Okay.
Dus dat vond ik echt bizar. Hij leert heel snel. Hij kan heel goed kopiëren ook. Dus dan, als ik voorging, dan ging hij gewoon naar mij kijken en dan gewoon mij soort van nadoen.
Ja.
En ja, maar nu hebben we al heel lang niet meer samen geschaatst. Ik weet niet of hij het nu nog kan.
Nou, is dat niet net zoals fietsen?
Ja,
dat verleer je
klopt.
Niet echt,
nee,
toch?
Dat verleer je niet echt. Tuurlijk, snelheid en zo moet je wel echt opbouwen. Maar techniek, ja, dat onthoud je wel.
Ja, of gewoon überhaupt blijven staan.
Ja.
Ja,
kan jij schaatsen eigenlijk?
Ja, ja, ja.
Ik heb jou denk ik nog nooit zien schaatsen in de afgelopen 5 jaar.
Ik heb vroeger wel geschaatst op noren, heet het dat, toch?
Ja.
Met die lange dingen.
Ja, had je hoge noren of lage noren?
Weet ik het. Ik weet niet.
Zat je enkel
ik kom uit
vast?
Hoge noorden, dat
ja,
weet
dat
ik wel.
Ja, dat is wel waar. Dan hoor je wel te kunnen schaatsen.
Hij zat vast
ja.
op de onderkant?
Ja, de ijzer zat vast.
Ja.
Maar had je je enkel vrij of dicht?
Dicht.
Je schoen zat hoger dan je enkel?
Nou, ik kan me niet herinneren dat ik een blote enkel zat, nee.
Nee, oké. Okay. Dan waarschijnlijk hoge noren.
Ja, dat denk ik wel dan.
Ja.
En daar heb ik het op geleerd met mijn moeder
ja.
En Enzo ook. En toen gingen we in Assen in de wijk Pelo, dat weet ik nog goed. Die had toen een ijsbaan, ik weet niet of die nog steeds hebben. En toen gingen we, toen we 15 waren, denk ik, 16 zoiets. Dat was net nadat we Den Haag... Ja, toen gingen wij op ijshockey schaatsen proberen. En Enzo was daar meteen heel goed in. Die pakte dat op en die pirouetjes en die draaide en weet ik het allemaal.
Ja.
En ik voelde me niet heel comfortabel op die ijshockey schaatsen. Ik kon het wel, maar ik kon allemaal niet draaien. Ik kon allemaal niet zo heel goed remmen en dat soort dingen. Dus ik ben toen vrij snel weer teruggegaan naar noren. En ik denk dat dat het laatste moment is dat ik heb geschaatst.
Niet?
Ja.
Dat echt?
Ik, ja, ik denk het wel. Ik zou niet weten wanneer een andere keer was geweest.
Wow, maar vorig jaar was het nog natuurijs. Dan ga je gewoon niet. Nee.
Ik was binnen aan het gamen. Ik heb geen idee. Was het natuurijs? Ik
wow.
heb echt niks meegekregen daarvan.
Wow, maar dan moeten we wel een keertje gaan doen dan.
Oh, ik kan niet wachten. Nee, dat wil ik wel een keer doen met jou. Dat is goed. Ja, want in jou vertrouw ik ook wel met je lessen.
Ja, tuurlijk.
Ik weet alleen niet of het dan handig is om Enzo met zijn vlogcamera mee te nemen. Want die spoort me nogal aan om verkeerde dingen dan te doen.
Nee, maar ik denk echt dat jij kan schaatsen, 100%.
Je vast, ik kan blijven staan.
Ja, nou, en dat is het belangrijkste, toch?
Nou, laten we daarop hopen. Nee, dat is leuk, is goed. Okay. Dan hebben we een schaatsdate.
Oké, toch.
Goed. Dus, maar oké, okay, dus het eerste jaar hebben we een soort vliegersvlug even doorheen gegaan.
Mm-hmm.
Wat ik dan zo benieuwd naar ben ook, is... en wij hebben heel weinig gesprekken überhaupt gehad hierover... of over überhaupt van hoe je zo'n wereld ineens binnentreedt. En dat klinkt het net alsof het een of andere geheime wereld is of zo. Maar ik bedoel, als jij ineens wordt herkend of ineens in een video komt die honderdduizenden keren wordt bekeken en je wordt ineens herkend op straat, dat kan dingen doen met iemand.
Klopt.
Hoe is dat bij jou? Hoe heb jij dat zelf ervaren? Dat wanneer was het eerste moment dat jij ineens werd herkend? Was dat na een maand of een half jaar? Of was dat al meteen dat je berichten kreeg? En hoe heb je dat precies?
Nee, zoals ik al zei, dat was sowieso pas na een jaar of zo. Omdat Enzo en ik het toen pas echt een beetje bekend maakte en ik ook in de video's was. Mm-hmm. Maar daarvoor werkte ik al voor Enzo. Dus toen, okay. Ik studeerde communicatie in Groningen en ik woonde ook in Groningen. En op een gegeven moment stopte eigenlijk een beetje het management van Enzo, of in ieder geval zijn manager. Uh-huh. Die eigenlijk alle mailtjes beantwoordde. Ja, ik studeerde communicatie, dus dat viel perfect in mijn straatje. Dus toen had ik tegen Enzo gezegd van, weet je, als je niemand kan vinden, wil ik best dat even voor je overnemen. Dus ik vond dat heel leuk om te doen. Dus eigenlijk zat ik eerst soort van achter de schermen en zowel op liefdesgebied als achter de schermen voor hem te werken. Maar op een gegeven moment werkte dat niet meer toen ik in de video's kwam. Want ja, je moet als je zakelijk zeg maar deals wil sluiten, dan moet je ook wel hard kunnen zijn. En ik was wel, toen ik in de video's kwam, soort van de vriendin van Enzo en gewoon een lief persoon of zo. En dan kan je niet in één keer zeggen, nee, dit gaan we doen. Snap je?
Ben je dan, als je jezelf zou omschrijven, hoe percentageverdeling is het dan? Lief en hard? Is het 60% lief, 40% hard? Of is het, wat je zegt nu, hè?
Oeh, ja.
Op beeld ben je lief. Maar zakelijk moet je hard zijn.
Ja, klopt. Klopt. Dus, ja, dat vind ik wel een lastige vraag eigenlijk. Met dingen die er echt toe doen, voor mij kan ik wel echt heel hard zijn. Mm-hmm. Maar voor vrienden en familie ben ik heel lief voor mijn gevoel. Mm. Dus ik denk wel dat dat eigenlijk 50-50 is. Ja, gewoon om de dingen waar ik hard om moet zijn, ben ik hard om. Maar ik ben niet zozeer hard in het dagelijks leven of zo. Dat ik heel snel iemand zou afkappen of hard iets zou zeggen. Of heel snel mijn eerlijke mening zou geven of zo. Dat niet.
Maar qua beslissing maken dan? Kan je voor jou, is dat is ook hard? Dat je gewoon een beslissing maakt van nee, dit is hoe ik het ga doen.
Ja, dat denk ik wel. Daar ben ik wel hard in.
Dat kan je wel.
Ja, denk het wel. Ja. Ja.
Oké. Okay. Cool.
Ja. Wow, ja, wel een goede vraag.
Nog, en misschien komt er nog een voorbeeld.
Nee, maar. Nee, ik zit na te denken, maar nee, ik zou niet weten. Nee, ik weet niet. Ik heb op een of andere manier, denk ik, als je uit het noorden komt of zo, dan heb je weten die nuchterheid of zo. En dan denk je niet te lang na over dingen, maar dan is het gewoon van, oké, zo gaan we doen. Prima, dus zo. Let's go.
Ja, ja, dat ik voel die wel. En ik denk ook dat ik daarom eigenlijk ook al vrij snel klikte met jou in het begin, dat ik zoiets had van, ja, voor mij heb je wel een goeie en zo, want het is ook een beetje uit het noorden, weet je wel zo.
Ja, ja.
En het klinkt heel stom, maar wat jij zegt, dat in noorden denken ze vaak wat nuchterder,
ja,
wat platter, en dat is niet altijd goed,
nee.
Want sommige dingen zijn ze veel later mee dan in het Westen, tussen aanhalingstekens Westen. En omdat Enzo en ik beide werelden hebben gezien en in Den Haag hebben gewoond in het Westen en in het Noorden, konden we voor onszelf een soort verschil maken van, oké, dit is hoe zij daar zijn, dit is hoe zij hier zijn. Mm-hmm. Volgens mij neigen we allebei, en ook jij dus, denk ik, meer richting het Noorden qua mensen,
ja,
dan richting het Westen van de drukte en, hè,
ja, klopt,
de gedachtwijze.
Gewoon niet echt van die poespas of zo. Gewoon meer zeggen waar het op staat. En ja, jij bent wel harder dan ik daarin, zeg maar. Als je
ja, oké, maar.
Maar ik weet niet, niet te lang nadenken of zo. Gewoon een beetje go with the flow of zo. Dat gevoel heb ik een beetje bij het noorden. Dat mensen wel, ja, gewoon doe maar niet te gek.
Ja,
dan
doe
je
maar
al
niet
gek,
te gek,
gek ja, genoeg. Dat een beetje, ja.
Maar dat is eigenlijk tegenovergestelde van wat jij met Enzo nu doet.
Ja, aan de ene kant wel, maar. Nou,
of je maakt video's voor het internet.
Ja, dat is
leven.
Waar, maar we zijn wel echt onszelf. We hoeven niet een typetje of zo te spelen. Dus het is gewoon, ja, het is ons dagelijks leven. En natuurlijk gaan we wel eens gekke dingen doen of zo. Maar het is nooit dat ik denk van, oh, nu moet ik een rol spelen of zo. Ik ben wel echt altijd mezelf.
Ja, ja, dat is volgens mij wel fijn. Tenminste, dat lijkt mij heel fijn.
Ja, ik denk dat ik het anders ook echt niet volgehouden had elke dag.
Ja, een soort acteer iets of
ja,
zo.
Ja, precies. Nee, ja, ja, nee. Het is gewoon echt wie wij zijn. En ja, dat is wel bijzonder. Dat is eigenlijk het grootste compliment wat je kan krijgen als je mensen op straat ziet en dan een gesprekje met iemand voert en dat ze dan zeggen van, oh, je bent eigenlijk net zoals in dat je in de video's bent. Dan denk je, had je anders verwacht? Had je echt verwacht dat ik nu in een keer heel stom zou zijn of zo?
Ja, oh, wacht, laat maar even mijn script erbij pakken.
Oh, oké. Okay.
Nee, als in dat jij dat zegt. Zeggen, nee, ja. Dat jij zegt van, oh, laat maar even mijn script erbij pakken.
Ja.
Goedemorgen Enzo. Goedemorgen ja. Enzo.
Ik weet niet. Ja, dat mensen denken dat je in een keer super arrogant bent of zo. Of niet geen foto wil maken of weet ik veel. Nee, dat is helemaal niet zo. Dus dat is wel een beetje die noordelijke nuchterheid, denk ik. Dat je gewoon altijd gewoon lekker jezelf bent en niet een showtje geeft of zo.
Ik kan daar heel erg mee eens zijn, maar dan komt dat misschien allebei uit Noorden komen.
Ja, maar mensen uit het zuiden hebben dit ook. Mensen uit het westen hebben dit ook.
Hij komt uit het zuiden.
Oh.
Is dit ook zo? In Zeeland zijn ze ook
heel nuchter. Denk ik ook wel, ja.
Brabant gezellig.
Ja, ik hou wel van Brabanders, hoor. Ja? Serieus, ja. Ja, want heel veel vrienden van Enzo komen uit Brabant. Zoals Thijs of zo, die komt uit Brabant. Oh, ja. Daar kan ik wel echt altijd helemaal stuk om gaan.
Mm-hmm.
Die zijn wel, ja, dat zijn wel andere personen. Maar ik wil niet iedereen over één kan scheren. Want dat is er niet helemaal eerlijk.
Heel Nederland is leuk.
Nee, maar er wonen ook gewoon nuchtere boeren in Brabant. Snap je wat ik bedoel? Er wonen,
100%.
Dus je kan niet zeggen van nee, er wonen alleen maar nuchtere mensen in het noorden. Nee, ze wonen door heel Nederland. Maar misschien zijn ze iets meer gecentreerd in het noorden.
Ja, maar ik denk als jij zelf uit het noorden komt, dat jij best een mening mag hebben over de mensen die daar vandaan komen.
True.
En dan de rest is prima.
Ja.
Zoek jullie zelf allemaal maar uit. Vind ik.
Ja, nee, klopt.
Maar goed. Ben je ineens de vriendin van, ben je dan ineens?
Ja.
En dan ineens gaan mensen dingen over je zeggen,
mm-hmm.
online. En in het echt misschien ook wel.
Mm-hmm.
Is er nog iets bijgebleven dat je dacht, dit werd tegen mij gezegd, waardoor het mij op een denken zette? En het kan positief zijn of negatief, dat mag je zelf invullen.
Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk wel goed uit ben gekomen of zo, voor mijn gevoel. Dat mensen nooit echt negatief zijn over mij of zo. Ik heb nooit
ik heb genoeg is. Nee.
Tuurlijk zit er wel eens wat tussen. Ik bedoel, als je echt gaat zoeken, dan ga je echt wel negatieve reacties vinden. Maar eigenlijk vanaf het begin dat Enzo mij introduceerde, kreeg ik eigenlijk alleen maar lieve berichten van. Ja. Eigenlijk te lieve berichten van, oh, je bent zo leuk en je past zo goed bij Enzo en allemaal dat soort dingen. Het vleide mij altijd wel. En het heeft me nooit echt gekwetst of zo.
Deed dat iets met je? Deed dat dat je ineens een ego boost kreeg van, zo, ik ben inderdaad best wel lief en leuk ineens. Wow. Weet je, of deed dat nog iets met je?
Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ben eigenlijk altijd wel redelijk zelfverzekerd geweest daarin. Dus, tuurlijk is het leuk om te lezen dat mensen je leuk vinden. Want daar was ik eerst wel heel bang voor. Dat ik dacht van, oh jee, als ik dan nu in één keer mijn kop boven het maïsveld uitsteek, zeg maar, wat gaat er dan gebeuren? Want het had ook zo de andere kant op kunnen gaan natuurlijk.
Ja.
Maar nee, eigenlijk heel blij. Heel, heel leuk dat mensen me zo goed en zo lief verwelkomden eigenlijk.
Oké, okay, gelukkig.
En tuurlijk zitten er wel eens negatieve reacties tussen. Maar eigenlijk is dat het eerste wat Enzo mij geleerd heeft. Van, je moet echt nooit focussen op het negatieve. Het gaat om het positieve. En dat is natuurlijk wat wij sowieso willen uitstralen in de dagelijkse vlogs. Nu inmiddels is het wel wij, want bijna elke dag filmen we wel samen.
Ja, ja.
Maar aan het begin was het natuurlijk echt Enzo. En het was echt van, hey, het is gewoon alleen maar positief. Tuurlijk maak je negatieve dingen mee, maar probeer het altijd om te draaien naar het positieve.
Ja.
En dat is vanaf begin af aan wel een soort van streven geweest om dat wel dagelijks vol te houden. Zeg maar.
Ja, want hoe lang ben jij nu samen met Enzo?
Ik ken hem vanaf juni 2018.
Oké, ik had inderdaad moeten vragen welke dag en welke tijd.
Ja, dat hebben wij dus niet. Okay. Ik heb echt geen idee. Het is gewoon echt helemaal. Ja, we zijn een beetje gewoon samen gegroeid uiteindelijk.
Okay. Juni 2018.
Toen heb ik hem leren kennen. Dat was de eerste dag met het karten dus. Dat jullie kwamen karten.
Oh, ja.
Ik ken jou even lang als dat ik Enzo ken.
Ja, dat is wel zo inderdaad. Ja. Alleen kennis, ja.
Ja. En ongeveer een jaar later kwam ik voor het eerst in de vlogs. En toen pas hebben we ook echt onze relatie een beetje bestempeld van, oké, nu is het serieus.
Ja, is dat nu 4,5 jaar dan? Zeg ik dat goed? Nee.
Ja, klopt. Eigenlijk ken ik Enzo dan nu 5,5 jaar.
Oh ja.
En dan, maar ja, in mijn hoofd is het gewoon 5,5 jaar.
Ja, klopt.
Want vanaf het begin, eigenlijk vanaf dat Enzo en ik contact kregen, was voor mij al Enzo.
Ja.
Dus, ja.
Wat is zeg maar in zo'n ding wat je nu dan, want je bent nu al zo gewend om nou sowieso dan al 4 jaar mee te gaan met een dagelijkse vlog, 365 dagen per jaar, schrikkeljaar niet meegerekend, dat je gewoon elke dag iets met hem meemaakt en dat je hem helpt en dat je hem ondersteunt en dat je denk ik ook wel van die dagen hebt van, lief schat, nu even op bokken met die kamer. Want dit is niet waar ik nu voor heb gekozen.
Nee, ja, echt heel weinig eigenlijk. Ja, dat vind ik ook wel heel bijzonder. Want ik heb nog nooit iemand ontmoet waar ik zo lang, zeg maar, mee samen kan zijn zonder irritaties of frustraties te krijgen. Want Enzo en ik vinden het ook gewoon echt fijn om de hele dag samen te zijn. Ja, als die camera mee is, prima.
Ja.
Dat heb ik een beetje. En ja, ik moet wel zeggen, nu, sinds de nieuwe ontwikkelingen, sinds dat ik zwanger ben, is het wel echt...
Ben je zwanger? Spoiler! Kom ik zo meteen nog verder.
Is het wel meer dagen dat ik vermoeider was, of dat ik gewoon iets meer geprikkeld was. Dus dan, toen vond ik het wel iets moeilijker. Maar meer omdat ik me dan over mezelf frustreerde, dan dat ik me over Enzo frustreerde. Dat ik meer dacht van, Jezus, waarom heb je nog geen energie? Ga gewoon uit bed en ga iets leuks doen. Maar nee, ik was gewoon te moe om iets te doen.
En wanneer was dan het eerste moment dat jij die camera pakte? Dat jij zelf van, ha, nu ga ik Enzo even wakker maken met zijn vlog en dan met de camera in zijn gezicht.
Ja, eigenlijk doe ik dat dan meer op de momenten dat ik denk van, oké, nu moet Enzo even een soort van opstaan of zo. Dan denk ik, als die camera dan mee is, dan gaat hij waarschijnlijk wel.
Ik kan me dat namelijk nog herinneren, daarom begin ik erover. Ja. Ik kan me nog herinneren dat ik ineens de vlog van Enzo aan het kijken was. En toen zag ik ineens dat hij niet aan het filmen was.
Mm-hmm.
En hij werd net wakker.
Ja.
En toen dacht ik, wacht even, Miron heeft nu de camera, weet je wel. Ja. Dus er is een moment geweest dat je zelf dacht, nu ga ik even de camera aanzetten en dan ga ik hem even.
Ja.
Was dat gewoon automatisme? Ja, heb je er niet over nagedacht? En
nee,
gewoon,
nee, ja,
doe het gewoon en zien
het
wel.
Ontstaat wel omdat Enzo, die vindt slapen gewoon echt het lekkerste wat er is. Het liefst slaapt hij uit tot 12 uur.
Ja.
En ik heb dat helemaal niet, want ja, toen ik nog schaatsen moest ik gewoon elke ochtend, nou, voor 7 uur was ik zeker uit mijn bed.
Oh my god.
Nu niet meer hoor. Nu niet meer. Nu zit ik niet meer in dat ritme. Leuk. Maar ik vind vroeg opstaan wel echt lekkerder dan echt uitslapen. Want over het algemeen voel ik me dan veel moer of zo. Mm. Dus heel vaak lag hij gewoon nog te slapen. En zat ik soort van in de woonkamer zo van, oké. Dan had ik misschien al hard gelopen. Had ik al mijn ding gedaan. Was ik al naar de sportschool geweest. Dacht ik, ja, ga ik dan nu in mijn eentje hier ontbijten? Of ga ik dan en zo wakker maken en samen ontbijten. Dus dat was dan, nou, dan neem ik die camera wel mee, maar dan gaat hij er toch uit.
Ja, ja, ja.
Ik denk dat het zo een beetje ontstaan is. En nu, ja, nu is het gewoon echt een deel van ons leven. Dus nu denk ik er al helemaal niet meer over na.
Nee, snap ik. Is er iets wat jij nu doet, wat jij als kind, dat je terugkijkt, dat je denkt van, nou, dit had ik absoluut niet verwacht dat ik dit nu zou doen. Of dat ik dit zo zou doen.
Ja, dit allemaal, denk ik.
Gewoon überhaupt?
Überhaupt, okay. Ja. Ja, het is ook altijd wel geweest dat ik zei van, weet je, ik heb vroeger altijd gedroomd om herkend te worden, omdat ik bekend ben met mijn topprestaties met schaatsen bijvoorbeeld. Dat was wel een soort van wat in mijn hoofd ging van, ja, als ik dan ooit Olympisch kampioen ben of zo.
Yo, daar gaan ze,
hoe vet is dat, dat mensen je dan herkennen omdat je zo goed bent met schaatsen.
De medaille en dingen. Ja.
En dat was aan het begin wel schakelen, dat mensen denken, oh, jij bent vriendin van. Dat vond ik eerst wel moeilijk, maar ja. En ze is daar eigenlijk altijd heel erg soort van respectvol mee omgegaan. Dat hij zei van, ja, maar je hoort erbij en we doen het samen. En dat geeft wel een fijn gevoel. Dus als Enzo maar niet denkt van, ja, maar jij bent mijn vriendin of zo, snap je? Dat hij mij soort van op de tweede plek zet, dan is het voor mij prima. En dan maakt niet uit wat andere mensen zeggen.
Ja.
Maar nee, vroeger heb ik echt nooit durven dromen dat dit mijn leven zou zijn. Ja. Nee, ja, maar vroeger was...
Ging het snel?
Hoe bedoel je?
Nou, kan jij nog makkelijk dingen terughalen uit je geheugen dat je dacht, oh, dat was wel leuk toen. Is het snel gegaan de afgelopen 5 jaar met vloggen? En
super snel. Ik heb nu wel eens dingen dat ik denk van, wow, dat was ik gewoon vergeten of zo.
Ja, dat is.
Ja, klopt.
Dat lijkt mij ook wel. Want ik heb dat natuurlijk ook met veel van video's. Dat ik maak gamevideo's en dan een week daarna ben ik vergeten welke game ik ook wel had gedaan.
Ja.
Maar met vloggen, als je de hele dag alles filmt.
Klopt.
Dan weet je het voor 3 dagen en daarna ben je eigenlijk alweer met je nieuwe dag bezig.
Ja, klopt. Klopt. Ja, nee, dat heb ik zeker. Dat ik wel dingen vergeet en dat ik soms ook denk, jezus, word ik nu al vergeetachtig. Maar nee, je maakt gewoon zoveel dingen mee. En ze zegt ook altijd heel terecht van, eigenlijk heb je al een soort van 3 levens geleefd. Omdat, zeg maar, alle activiteiten die je doet, die wij in een jaar doen, die doen mensen misschien in 10 jaar, zeg maar.
Ah, ja. Ja, jullie doen gewoon een soort van rollercoaster snel.
Ja, we staan allemaal gewoon op keer 3 ongeveer.
Ja, ja, klopt. Ja. Die zijn op keer 3 afspeelsnelheid.
Precies, ja. Omdat je elke dag maar weer gewoon iets gaat doen. En normaal gesproken, de uitjes die wij dagelijks doen, doen mensen misschien maandelijks, zeg maar. Wat we gisteren zijn we naar een soort trampolinepark geweest samen. Ja, dat doen mensen niet dagelijks.
Nee, nee.
Wij dan ook niet, maar zeg maar die vorm van activiteit.
Nou, ik snap wat je bedoelt, ja.
En reizen, net
maar dat
zo.
Is ook omdat je elke dag iets leuks wil hebben voor de vlog natuurlijk.
Klopt,
en dan kun je dat samen ervaren. Ja, snap ik. Maar je zegt van, we doen het samen. En dat is wel gebleken, want je hebt samen gewoon iets ontwikkeld. En dat wat ontwikkeld is, dat groeit nu in jouw buik.
Ja.
Dat was een heel raar bruggetje naar...
pas toen jij buik zei, toen viel het kwartje bij mij pas. Toen dacht ik, waar gaat dit heen?
Ik probeerde een bruggetje te maken. Maar goed.
Ja.
Nou, je bent zwanger, Jo.
Ja.
Ja, want jullie hebben nu samen een kindje opkomt. Nou, ik had je al eerder uitgenodigd voor de podcast. Om hier te zijn.
Mm-hmm.
En toen wist ik niet eens nog dat je zwanger was.
Nee.
En toen zei jij af, omdat je hoofdpijn had.
Ja, klopt.
Maar dat kwam dus omdat jij toen al zwanger was, klopt. Maar jij had nog niks gezegd.
Nee.
Dus ik dacht gewoon, oh,
verdomme. Verdomme, ja, heb ik iedereen geregeld hier, stond die mic al klaar.
Ja, kon Miron niet op daar, heeft ze hoofdpijn. Ja, nou en, weet je.
En ze woont ook nog hiernaast.
Ja, dus ik balen, maar hey, jammer, boeien, dan verzet het weer.
Ja.
Maar niet weten dat jij dus al zwanger was en dat je al last had van... Ja, bepaalde zwangerschapssymptomen, dingen, weet ik het.
Ja, klopt.
Dus het lijkt nu net alsof ik je heb uitgenodigd voor je zwangerschap. Maar nee. Ik wilde je al spreken. Maar ja, nu je toch zwanger bent en iedereen weet het.
Ja.
Vertel meid, vertel me meer.
Wat wil je weten?
Wat wil ik weten? Ja, ik wil een beetje weten hoe... Kijk, jullie hebben nu iedere week een soort babyvlog, heet dat geloof ik.
Klopt.
Waar je dus dan dingen die jullie stiekem hebben gefilmd naast de vlog qua ervaringen. Van dat je mensen al hebt verteld, dat je het zelf... Nee, ik mag het zelf ook wel vertellen een beetje.
Ja, eigenlijk vanaf het moment dat we erachter kwamen dat ik dus zwanger was, hadden we zoiets van, ja, wat gaan we dan nu doen met de vlog? Want normaal gesproken film je elke dag. Maar ja, nu dit hele onderwerp kunnen we niet filmen. Ja, kan wel, maar dan weten mensen het meteen en... Dat wouden we liever niet, we wouden het liever geheim houden. Maar toch, zeg maar, mensen niet dat ontnemen. Dus toen hebben we eigenlijk vanaf het moment dat we het wisten, tot nu, alle speciale dingen wat we meemaken op het gebied van de zwangerschap, hebben we vastgelegd. En dat komt nu alsnog gewoon, ja, veel later, maar komt alsnog online.
Ja.
Nu afgelopen week is de 8 weken echo online gekomen. En nu komt dan de 12 en 13 weken echo online. Dan komt de... dat we het vrienden en familie vertellen online. Dat is wel echt een superleuke video, denk ik.
Ja.
En dan de geslachtsecho, komen we achter het geslacht. En ja, dat is gewoon een beetje hoe we het gaan aanpakken. Elke week gewoon een speciale video.
Ja, leuk. Dus je hebt eerst zeg maar zelf een beetje kunnen filmen en kijken van... Oké, we hebben lang genoeg tijd nu om de beelden weer terug te kijken. Wat gaan we wel gebruiken, op wat voor manier?
Precies.
Omdat het een speciaal moment is of gewoon überhaupt?
Überhaupt, ja, we hadden eerst niet eens het plan om het misschien niet eens online te gooien. We hadden meer van, ja, we moeten dit wel vastleggen, want het is gewoon heel bijzonder. Maar misschien houden we het ook wel gewoon voor onszelf. Maar ja, achteraf, het leven wat we leiden, kan je dat eigenlijk niet voor jezelf houden.
Nee,
blijkt ook maar weer.
Dat is inderdaad best pittig.
Mensen willen alles weten. Dus uiteindelijk heel blij dat we het gefilmd hebben. Maar in het begin was het niet eens de intentie van, we moeten dit filmen, want... dat moeten mensen zien of zo. Nee, het was meer... Ja, we zijn zo gewend om het te filmen. We willen dit natuurlijk ook filmen, want het is gewoon...
Het is onderdeel van je leven.
Precies, ja.
Ja, snap ik. Ja, snap ik. waar kijk jij het meest naar uit? Het hele zwangerschap gebeuren. Kijk jij daar naar uit om op die stoel te liggen... en dan je persgeluiden te maken met Enzo naast je? Of kijk jij uit naar het moment daarna... wanneer je hem of haar vast hebt... en dan denkt... Dit is het.
Ja, ik weet niet. Eigenlijk alles wel.
Ben je er heel bang voor?
Nee, ik ben helemaal niet bang. Okay. Nee, gelukkig niet. Nog niet.
Oké, nog niet, ja.
Nee, ik weet niet. Ik heb er vooral heel veel zin in. En ik vind het nu al een beetje te lang duren. Dat ik denk, wow, ik ben nu pas op de helft.
want je bent nu 20 weken.
Ja, klopt.
Ja, okay, ja. Ja. Met tijd van opnemen dan tenminste.
Ja, precies. Dus precies op de helft.
Ja.
En nu denk ik al, jeetje, nog 20 weken. dat duurt best lang. Maar ja, aan de andere kant, de afgelopen 20 weken is ook wel heel snel voorbij heel snel, gegaan. Ja. Dus waarschijnlijk vergaat de tijd echt super snel.
Ja.
Maar ja, ik heb er nu gewoon echt zin in dat ik denk van, ik ben wel benieuwd hoe zo'n bevalling gaat. Tuurlijk gaat het fucking veel pijn doen, maar...
Heb je met je ouders er ook over gehad?
Met mijn moeder wel, ja. Ja, ja, ja. Mijn moeder die... ik ben geboren met een keizersnee. Dus mijn moeder heeft wel echt heftige bevalling gehad van mij.
Is het keizersnee of is het keizersnede?
Oh, ik zeg snee, maar snede denk ik.
Ja.
Keizersnede. Keizersnee.
Ik weet het niet. Ik hoor jou dat zeggen. Ik denk, oh, dat ken ik helemaal niet. Ik ken keizersnede.
Mm, ja, misschien zeg ik het lekker noorders.
Ja, geen idee. Goed, sorry. Jouw moeder, die jij bent bevallen door een keizersnee.
Ja, klopt. De, snede.
Ja.
Snede?
Snede hoor ik net. Okay, snede,
sorry.
Dat fout zegt.
Ja, helaas.
Maar goed, ja.
Maar,
dus het was een moeilijke bevalling. Dus
die heeft wel een moeilijke bevalling gehad. Dus ja, tuurlijk heb je daar wel over gesproken. En de verloskundige vraagt ook van, weet je een beetje hoe je moeder bevallen is? Want meestal kan dat zeg maar een beetje zijn hoe jij gaat bevallen. In de zin van, als je moeder bijvoorbeeld al met meerdere kinderen, I don't know, ik heb dan een oudere broer, altijd te laat is bevallen, dus altijd overtijd was, zeg maar, dan is er een grote kans dat jij ook later gaat bevallen dan je uitgerekende datum.
Ah.
Maar stel je moeder bevalt altijd, is altijd bevallen 2 weken voor de uitgerekende datum, dan is die kans ook heel groot.
Ja, want jouw broer, heb jij 1 broer? Ja. Dat was het?
Ja, 1 broer.
En jouw broer die heeft ook, die is ook bevallen door een keizersnede?
Nee, dat niet. Nee.
Dus die is gewoon natuurlijk.
Ja, en die was wel rond de uitgerekende datum, weet ik. En ik werd ingeleid omdat mijn moeder met de keizersnede, zeg maar.
Ah, oké.
Okay.
En want jouw broer heeft volgens mij ook een kleine, toch?
Ja, klopt.
Dus je bent eigenlijk al een soort van tante.
Klopt.
Ja, is dat leuk?
Ja, nou, het is ook wel lastig, omdat wij wonen natuurlijk in het midden van Nederland en zij wonen in het noorden. Dus het is 1,5 uur rijden, dus ik zie die kleine niet heel veel, helaas. Nee,
maar toen je het hoorde, dacht je wel van, yes.
Tuurlijk. Yes. Ja, superleuk, ja, zeker.
Is dat, was je trots op je broer vooral, of?
Ja. Ja, je bent dan wel meer bezig met je broer die vader wordt dan je schoonzus die moeder wordt, zeg maar.
Ja,
tuurlijk.
Ja, dat is familie. Dat,
ja, tuurlijk. Dat zou jij ook hebben. Dat je denkt van, wow, mijn kleine broertje wordt gewoon vader.
Ik zat inderdaad letterlijk gewoon van hoe Enzo enthousiast was over zijn zaad die werkte. Dan zat ik van, bro, je hebt gewoon lijp zaad, bro. Dus ik had dat enthousiasme ook voor hem inderdaad. Dat ik dacht van, bro, het is knalpouwen, man.
Ja, maar dat snap ik wel. Dat is logisch. Ik bedoel, jij kent hem jouw hele leven al.
Mm-hmm.
Nee, mm-hmm. nee. Enzo kent jou hele leven al. Sorry.
Ik ken hem, Nee, ik ken hem. Oh nee, je hebt gelijk. Oh, wat?
Ja, dat is gek.
Ja, dat klopt inderdaad. Maar goed, heb je met je broer er ook over gehad?
Nee, mijn broer is wel echt zo'n rustig type. Die gaat allemaal goed, toch? Dat een beetje.
Je hebt niet echt een klik zoals jij met je ouders hebt met je broer of zo? Of
nee, dan wel eerder met mijn schoonzus. Zij kijkt ook alle babyvlogs en ook wel vaak vlogs.
Uh-huh.
En die stuurt dan ook wel echt lieve berichtjes van, oh, je buikje begint al te groeien, of dit, of zus, of zo. Dus daar heb ik wel meer dat soort gesprekken mee dan met mijn broer.
Ja, die leeft gewoon.
Die zie ik als ik, zeg maar, daar ben. Maar ik zou niet zo snel appen of bellen om te vragen van, hey, hoe is het?
Nee, maar je weet dat hij trots is en dat hij het gevoel
wel... Ja, tuurlijk. Hij vindt het heel leuk,
Oké, okay, mooi. Klopt. Gelukkig. Ja. Ik vind het allemaal heel spannend. Ik vind het allemaal heel leuk.
Jij wordt gewoon oom voor de eerste keer. Dat is wel echt bijzonder.
Eerste keer bloed.
Ja,
hetzelfde bloedlijn, zeg maar. Zo noem je dat op? Bloedlijn? Zelfde familie ding.
Ja.
Want via Elisabeth, die heeft, weet ik veel, 38 zussen en broers.
Precies,
Dus die hebben allemaal al kleintjes een beetje. Dus ik was al een soort van oom ergens anders.
Ja.
Het is allemaal een beetje stiefoom, zeg maar.
Precies.
Maar dit is wel echt is heel real
anders.
Deal.
Ja. Ja.
En het is naast me.
Ja, dus ik verwacht wel dat je ook een keer luier komt verschonen.
Nou, dat zei dus, en ze zei dat dus, hè, die klootzak. Die zei van, bro, ik ga gewoon expres wachten. En dan hij of zij de luier volpoept. En dan ga ik gewoon daarna jou bellen van, wil je even oppassen? En dan ga ik weg en dan moet jij dat doen. Waarom zou je dat doen?
Nee,
wat lullig weer.
Ja, dat is wel echt lullig.
Zit ik weer met die shit?
Ja, ik ben ook wel echt, letterlijk. Ik ben ook wel echt benieuwd of Enzo dat makkelijk gaat doen. Waarschijnlijk als het je eigen kind is, denk je van, boeien, dat doe ik gewoon. Maar als je er nu over nadenkt om even een kind te verschonen, word ik niet per se heel warm van. Dat ik denk, kom maar hier, ik doe dat wel.
Dat heb ik ook, denk ik, bij andere kids. Dat vind ik ook vies of zo, om te zien en ook om... ja, bij te zijn.
Ja,
of zo, weet
snap
je.
Ik wel.
Doe maar even een andere kamer. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat wij hebben natuurlijk nog een jonger halfbroertje.
Ja.
En die is dan nu 18. En ik weet wel dat ik heb ook wel een keer zijn luier verschoond.
Oh,
één
ja.
of twee keer. En ik heb hem een soort van opgevoed. Als mijn moeder bijvoorbeeld dan even snel boodschappen doen. Want dan was ik als 14-jarige
ja.
op hem aan het passen.
Precies.
Dus dan ja, je hebt het soort van...
Dan is het ook wel je eigen
ervaring,
of zo.
Ja.
Het is wel je broertje dan.
Ja, ja. Klopt. En ik kan me herinneren dat ik daar nul problemen mee had. Mm. Daar denk je niet zo van na. Tuurlijk, nee. Het is goor.
Ja.
Maar je denkt niet, want je denkt daarna van, kan hij daarna weer lekker spelen?
Ja,
dus je
precies.
denkt meer over het geluk van het kind wat hij daarna heeft.
Ja,
omdat het vervelend is om met een poepboek te lopen.
Ja.
Heb je ooit in je broek gepoept?
Ja, tuurlijk, vroeger wel.
Ja, nee, oké. Okay.
Maar de laatste jaren niet meer, nee.
Nee, is ook niet tijdens de zwangerschap en in
nee.
je poepje zo.
Nee, nee, wel nee. plassen trouwens. Dat
okay.
is echt een ding.
Huh, dat je in je broek plast?
Ja.
Ja? Oh, echt waar? Dat wist ik helemaal niet.
Veel sneller dan voorheen. Maar puur omdat je baarmoeder zit zo dicht tegen je blaas aan, dat mm-hmm. als ik in één keer uit het niet moet niezen of hoesten of zo, ja.
Nou, oh, niet, dan komt er, maar dan komt niet, er meer een drukje.
Ja, meer een drukje.
Ja, dat heeft Elisabeth
echt
ook
plassen
ook
of zo. Ja.
Elisabeth die is niet eens zwanger, die heeft dat ook.
Ja, die, als die moet lachen, zegt ze al ook drupje.
Ja, klopt. Maar ik moet zeggen, dat is een ding bij haar familie of zo. Want haar moeder doet hetzelfde.
Oh,
ja, die, als haar moeder lacht, dan zegt ze ook altijd van...
Ja, dat gaat. Ja, ik weet niet, ik heb dat nooit gehad, maar nu
ja.
wel echt heel erg. Ja.
Dat is wel grappig, is dat.
Ja,
ja, de laatste keer dat ik in mijn broek heb geplast, was ik ook iets van 10 of zo. En ik weet nog heel goed waar het gebeurde.
Echt?
Want dat was ook in Assen. En ik weet ook nog precies. Ik kan zelfs op Google Maps nu aanwijzen waar dat was. Het is me zo bijgebleven. Het was heel koud buiten. En ik was met Enzo aan het buitenspelen. En we hadden een guy om de hoek en die heette Christian.
Mm-hmm.
En Christian. En Christian die was heel erg fan van Spider-Man. Dus die was altijd aan het klimmen.
Ik heb hem laatst ontmoet. Ik heb hem laatst
ontmoet.
Ja, ik weet wie het is.
Echt?
Ja, die woont daar schuin tegenover
jullie. Ja, dat klopt inderdaad.
Ja.
Die woont heb je mee? Oh,
ja.
Daar wil ik zo meteen meer over horen. Maar daar was ik mee aan het buitenspelen en Enzo was er ook. En toen moest ik heel nodig plassen, maar ik wilde niet. Dus ik hield toen wat ik deed, want je hebt van die rood-witte fietspalen,
ja.
weet je wel, die je eruit kan halen als gemeente of
ja.
politie, whatever. En daar hield ik me aan vast. En dan ging ik zeg maar met mijn broek daar tegenaan staan.
Ja.
In de hoop dat dat zou...
Zo werken.
Mijn penisbuis zou blokkeren,
ja.
zeg maar. Dus ik knuffelde een paal, als het ware.
Ja.
En die hield ik heel stevig vast in de hoop van... Oké, nu gaat het plas vast wel weg als ik die
ja.
paal zo vasthoud. En dat gebeurde niet. Dus toen liet ik alles maar lopen. En toen keek ik zo naar beneden. En toen weet ik of Christian of Enzo, die keek me toen aan. En die zei van... Wat gebeurt er? Dus met grote ogen, wat gebeurt er? Dus ik zei, oh, dit is echt heel lekker warm. En toen zei hij, echt? Zei, ja. En toen keek ik zo naar beneden en toen zag ik allemaal water. En toen viel het langs mijn knie, zeg maar. Of sorry, mijn enkels.
Mm-hmm.
En toen ineens zei ik, nu is het heel koud.
Ja.
Toen
ja,
rende
wordt
ik
echt koud, hè? Ja.
Oh man, en dat is me zo bijgeleid. Vanaf dat moment nooit meer in mijn
nee.
broek geplast. Omdat ik
wow.
dacht, oké, nu weet ik hoe het is. Dat is, ja, dat is echt bizar.
Nee,
dat is hetzelfde als in water poepen.
Dat heb ik nog nooit gedaan.
Nee, oh, dat is echt sick.
Ja?
Ja, in een meer poepen of zo. Al die vissers gaan dat poep opeten. Goed. We gaan een beetje afsluiten, denk ik.
Ja, is goed. Top.
Sorry. ja, Miron. Onwijs leuk dat je er bent. We hebben heel weinig gepraat over KP Active.
Ja.
Wil ik nog wel even een dikke shout-out naar doen, want dat is jouw sportkledingmerk.
Klopt.
Zeg ik
ja.
het goed?
Ja.
Wil je daar nog wat over kwijt?
Nou, kijk vooral even op de website, zou ik zeggen, voor iedereen thuis. Ja, dan weet je wat het is.
Ja, dus KP en al active in het Engels.
Ja, .com.
Actieve. Ja.
ja.
Cool, top. Dankjewel dat je er was.
Ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn.
Ja, wil je nog een shout-out doen, iets zeggen?
Nee, dankjewel.
Nee, okay.
Voor het luisteren, ja, dankjewel voor het luisteren. Als je tot hier geluisterd hebt, dan ja, dat is wel echt leuk. Dat is wel een compliment.
Ja,
vind je het wel interessant.
Zeker waar.
Ja.
En dat wordt heel erg gewaardeerd. Dus dankjewel voor het kijken, dankjewel voor het luisteren. En tot over 2 weken met een nieuwe podcast. Doei!